Vandaag is het moederdag. Een bijzondere dag. En niet iedereen is moeder. Maar wel iedereen heeft een moeder. Of heeft een moeder gehad. Anders zou je er niet kunnen zijn. En vandaag is zo'n dag om echt ook je dankbaarheid te tonen aan je moeder. Het thema vandaag heeft ook alles te maken met moederschap. En dat zal ik straks wat verder uitleggen. De meeste tijd die wij ergens aan geven is ons werk. En als onze jaartekst ook zo zegt, je bent het licht van de wereld, dan moeten we denk ik ook vooral ook nadenken over wat dat betekent voor ons werk. En hoe dat we op ons werk ook licht kunnen zijn. En dan gaat het, als ik werk noem, dan gaat het niet alleen over betaald werk, maar ook over onbetaald werk. En er is nog iets anders waarom het goed is om over werk te hebben. Is dat wat we zien, is dat werk nogal eens een keer moeite met zich meebrengt. Bij ons op de kring, en ik heb dat denk ik al eens een keer vaker gezegd, kwam dat ook regelmatig aan de orde. En mensen die dreigen hun baan te verliezen. En uiteindelijk gebeurde dat ook. En ook de moeite die dat met zich meebrengt. En mensen die werkloos thuis zitten en je nutteloos voelen. Maar aan de andere kant ook de stress ook voor het solliciteren. Jezelf verkopen terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. Er is nog een ander punt met betrekking tot werken. En dat is dat veel jonge mensen, met name ook jongere gezinnen waar beide ouders werken, erg aan het overleven zijn. En wat je ziet is dat vraagt werk en opvoeden en huwelijk en het huishouden zoveel dat er vaak op de tenen gelopen moet worden. Ik had 2 weken geleden nog een gesprek met een collega op het werk, een jonge moeder. En dat ging ook over het werk. En de moeite was ook zo groot dat ze begon te huilen in dat gesprek over het werk. En als je dat zo meemaakt, dan denk je bij jezelf, zou dit nou de bedoeling van werk zijn? Is dit nou Gods bedoeling dat we zo op ons tenen moeten lopen en zo moe zijn? Zou dat de bedoeling met werk zijn? En ik denk dat het daarom goed is om te kijken naar wat God over werk zegt. En ik wil daar een aantal keer over spreken. En het overkoepelende thema is werk, branden of uitbranden. Je geeft licht of uitbranden. En de vorige keer hebben we zo met elkaar stilgestaan over het thema werk, zegen of vloek. En we hebben gezien dat werk geen noodzakelijk kwaad is. God heeft ons zo gemaakt en bedoeld om te werken en daar ook van te kunnen genieten. Het is een levensbehoefte van de mens. En God werkt zelf ook en nog steeds, als we het woord lezen, zien we dat. En God werkt als schepper, maar hij werkt ook als zorgverlener en hij werkt ook door ons als mensen heen. En dan te bedenken ook dat wij naar zijn beeld geschapen zijn. We hebben de vorige keer ook gezien dat er een cyclus is van werk en rust. Een dagelijkse cyclus voor de lichamelijke rust, maar ook een wekelijkse cyclus voor onze rust, voor onze ziel. En vandaag wil ik zo graag met jullie stilstaan bij het thema Gods plan met werk. En ik wil daarvoor ook een stukje uit de Bijbel lezen uit Marcus 10, vanaf vers 35. Alle andere teksten heb ik straks op sheet staan, maar dit gedeelte wil ik zo even voorlezen uit de Bijbel. Marcus 10 vanaf vers 35 tot 45. En dat is een bepaalde gedeelte waarin Jezus optrekt met zijn discipelen, waar hij net verteld heeft tegen zijn discipelen dat hij op weg is naar Jeruzalem, waar hij overgeleverd zal worden aan de schriftgeleerden, en waar hij ook verteld heeft dat ze hem zullen veroordelen, ter dood brengen. En En dan heeft hij dat verteld en dan gebeurt er het volgende onderweg. Dan gaan we nu even lezen, 10 vers 35. En er staat, en Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij u ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover. Zullen we nog een moment stil zijn, een moment bidden? Vader, wil u zo bedanken ook voor uw kostbaar woord. Waar we zoveel aan hebben. Wat een zo'n rijke bron is. Van leven. En wil u zo bidden als we vanmorgen ook zo nadenken over uw plan met werk, Heer. Dat is ook wat we ook heel graag willen, Heer. Begrijpen en verstaan wat u erover te zeggen hebt. En wil ik u zo bidden of u vanmorgen zo'n bijzonder wil zegenen, ons tegemoet wil komen. Wilt u zo zegenen en spreken, ook aan luisteren, Heer God. En dat we gewoon wat meer mogen begrijpen van u. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen. Wat is het doel van werken? Wat is jouw doel met werken? En waarom sta je iedere morgen op en maak je je boterhammen klaar en hou je stille tijd en ga je naar je werk? Waarom doe je dat? Nou zul je misschien zeggen, nou, dat is niet zo moeilijk. Ik ga werken om geld te verdienen. Er moet brood op de plank zijn en ik wil gewoon mijn gezin onderhouden. En ik voel me verantwoordelijk voor mijn gezin. Dat is op zich heel mooi. Bij ons vroeger thuis zeiden ze dat ook al van, wie niet werkt, zal niet eten. Daar ben ik mee opgegroeid. En daar is ook iets wat uit de Bijbel komt. Paulus die zegt dat in de Thessalonicensbrief. En zegt ook, want toen we bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Dus ik werk om geld te verdienen, om in mijn levensonderhoud te voorzien. Dat klinkt goed, dat klinkt heel logisch. Maar de vraag is dit het plan van God met werk? Laten we even doorredeneren. Als geld verdienen het doel is om te werken, dan wordt het ook belangrijk om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want op dat moment voldoe je beter aan dat doel. En dan maakt het ook niet uit wat je doet, als het maar veel oplevert. En in die visie zal een bankdirecteur ook veel meer aan Gods plan voldoen dan een pompbediende. Want die verdient veel meer. En als je daar zo over nadenkt, dan voel je al aan van dat kan eigenlijk niet waar zijn. Dus geld verdienen kan op zich niet het doel van werk zijn. Hoewel het ook wel rechtvaardig is als je goed loon krijgt naar werken. Dus als geld verdienen niet het doel is van werken, wat is dan wel het doel van werk? Is dat zelfontplooiing? Je ontwikkeling? Maar ook als je daarin door gaat redeneren, dan loop je vast. Dus de vraag is, wat is nu eigenlijk Gods bedoeling met werk? En het antwoord op die vraag wat Gods plan is met werk is heel eenvoudig. Maar ook heel revolutionair. En je komt daarmee ook heel anders in het leven te staan als je dat doet. Gods plan met werk is anderen dienen. Om God en anderen te dienen. Je komt uit bij het grote gebod. Waarvan Jezus ook zelf zegt, hier hangt gewoon alles aan vast. In Matteüs 22, vers 37 tot 40, daar zegt Jezus. En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En hoewel dat antwoord eenvoudig is, is de uitwerking ervan een gigantische uitdaging. Het gaat namelijk lijnrecht in tegen het denken van deze wereld en ook ons denken. Het denken van deze wereld is, hoe kan ik er zelf beter van worden? Hoe kan ik mezelf verwerkelijken en hoe kan ik macht verwerven? Als je een vreugdevol leven wil hebben, dan moet je anders gaan denken en anders gaan werken. Het gaat er ook niet om of dat jij er beter van wordt en hoe dat jij jezelf kan ontwikkelen, hoe dat jij meer kan verdienen. Het gaat erom hoe dat je die ander meer kunt dienen. Ben je wel eens zo naar je werk gegaan? Terwijl je in de auto zat naar je werk of op je fiets. Met het idee, ik ben benieuwd wie ik vandaag kan dienen op mijn werk. Het gaat dus niet om meer verdienen, maar om meer dienen. En het ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Je hoeft alleen dat voorzetseltje of dat stukje ver even weg te halen. Hoe kan ik meer dienen? Dat is de vraag. En hierin kun je enorm ontwikkelen. Als je jezelf wil ontplooien en ontwikkelen, dan ligt hier een geweldig terrein open. Hoe kan ik meer dienen? Hoe kan ik een betere dienaar worden? We hebben dat net ook gelezen, de laatste vers en het gedeelte wat we gelezen hebben, waar Jezus ook zegt, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Laten we heel even kijken naar een filmpje. En dat is een sollicitatiegesprek over een hele verantwoordelijke baan. En laten we daar heel even naar kijken.
Just give me one second. Thank
sure.
you, sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about
hey,
that.
Hey, oi. Hi, nice
Hi.
To meet you.
Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before?
No.
Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina.
Okay.
That's a lot.
For how many hours?
135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week.
I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah?
You mean like a break?
Yeah.
No, there are no breaks available.
Is that even legal?
Oh, yeah, of course, yeah.
Okay,
yeah.
So like no lunch?
You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch.
I think that's a little intense.
No,
not possible.
That's crazy.
Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke.
But when there's time to sleep or...
Oh, no time to sleep.
Yeah, all-encompassing, almost.
That's exactly right.
365 days a year?
Yes.
No, that's inhumane.
That's very insane.
The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing.
Excuse me?
No. Nobody's doing it for free.
Yeah, pro bono. Completely for free.
No.
What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually.
Who?
Moms.
Yeah.
Yeah. Moms.
That's awesome.
Oh!
And they meet every requirement,
oh,
don't
wow.
they?
Oh my God. Moms are the best!
Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there.
Now I'm thinking about my mom.
Yeah, and what are you thinking about her?
I'm thinking about all those nights and everything.
Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do.
So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
Als moeder en huisvrouw heb je een hele verantwoordelijke baan. We net zagen. Het ging geloof ik niet helemaal synchroon als ik het goed heb, maar ik denk wel dat het wel de boodschap is overgekomen. En bij uitstek ook een plaats waar dienen uitermate tot uitdrukking komt. Je dient je kinderen eindeloos. En je man. En het wordt pas zwaar als je het erbij moet doen. Maar als je het kan zien ook als je roeping om op deze plaats te dienen, dan komt het in een heel ander perspectief. En we zijn allemaal geroepen om dienaren te zijn. En het is belangrijk om ons werk te zien als een vorm van dienstverlening aan God en onze naasten. En daarom moeten we ook ons werk kiezen in overeenstemming met dat doel. De vraag bij het kiezen van werk is niet langer, wat levert het meeste geld op en de hoogste status op? Nee, de vraag moet zijn, Hoe kan ik met mijn huidige vaardigheden en mogelijkheden de anderen het meest van dienst zijn met de kennis die ik heb over de wil van God en behoeften van andere mensen? Misschien moet ik dat nog eens zeggen. De vraag moet zijn, hoe kan ik met mijn huidige vaardigheden en mogelijkheden anderen het meest van dienst zijn met de kennis die ik heb over de wil van God en de behoeften van anderen? Zo is het toch ook in de gemeente. Hoe kan ik met de gaven en talenten die God gegeven heeft de ander dienen? Maar buiten de gemeente is het net zo. Het is binnen niet anders dan buiten. Het is niet zo dat in de gemeente je doel is om de ander te dienen en buiten de gemeente voor jezelf te gaan. Dat kan gewoon niet. Dat zou een dubbel leven zijn. En ik ben dankbaar dat het Gods plan met werk is om God en anderen te dienen. Stel je voor dat het Gods plan met werk zou zijn dat je geld moest verdienen, zoveel mogelijk. Of zelfontplooiing, het gaat om jouw belang. Ga voor jezelf, voor je eigen belang, want als jij het niet doet, doet niemand het. En wat ben ik blij dat het Gods plan met werk is om God en onze naasten te dienen. Dat we om elkaar geven. Dat dienen van elkaar gaat niet vanzelf. Vanzelf gaat eigenlijk dat het om ons draait en dat we belangrijk willen zijn. En dat belangrijk willen zijn, dat is niet nieuw. Jezus had er ook mee te maken met zijn discipelen. En die er ook om streden wie de belangrijkste was, wie het meest van waarde was. En Jezus leert daar ook die bijzonder belangrijke les die we net gelezen hebben in het Marcus-evangelie in Marcus 10. Jezus was er op weg met zijn discipelen naar Jeruzalem. En onderweg te proberen Jacobus en Johannes de twee beste en de belangrijkste plaatsen in de hemel te reserveren. Eentje aan de rechterhand van Jezus en eentje aan de linkerhand van Jezus. En met die vraag komen ze bij hem. En Jezus, die reageert hier liefdevol op. En hij zegt dat het zelfs niet aan hem is om die plaats weg te geven. Maar het is voor hem, voor wie het bereid is. En als je bezig bent met je eigen belangrijkheid, dan ben je ook altijd bezig om die andere stap voor te zijn. Snel reserveren. En toen die andere 10 dat hoorden, toen waren ze laaiend toen ze dat hoorden. En ze namen Jacobus en Johannes zeer kwalijk, staat er. Dat ze dit gedaan hadden. En daarmee grijpen ze ook aan dat zij zelf hetzelfde probleem hadden. Want waarom zou je het anders kwalijk nemen? En ze wilden allemaal graag de belangrijkste zijn. Ze wilden allemaal graag de beste positie in de hemel. En dan grijpt Jezus in. En hij leert dan die hele belangrijke les in Marcus 10 vers 42 en 43. En daar staat, en Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen: gij weet dat zij die regeerders de volken heten, heerschappij over hen voeren. En hun rijksgrootte oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Jezus zegt ook, we weten hoe het in de wereld werkt. Maar zo is het onder u niet. In de wereld is het zo dat de regeerders heerschappij voeren. Ze heersen over je. En de rijksgrote oefenen macht over je uit. Maar Jezus komt hier met een hele andere norm. Hij zegt, maar wie groot wil zijn onder u, zal uw dienaar zijn. En wie de eerste onder u wil zijn, zal alle slaaf zijn. Dus als je belangrijk wil zijn, als je van betekenis wil zijn, Wees dan een dienaar, dan ben je groot. De grootste is de dienaar. En dat is zo de wereld op zijn kop. Het gaat zo in tegen ons gevoel en wat we de hele dag horen. Dat het in eerste instantie ook moeilijk is om dit te begrijpen, om het echt ook door te laten dringen tot je hart. Als je groot wil zijn, als je belangrijk wil zijn, dan moet je een dienaar zijn. En ik ben blij dat dit principe geldt in het Koninkrijk van God. Als je een dienaar bent, dan ben je van betekenis. Dan ben je belangrijk. Stel je eens voor dat het andersom was. Dat er in de hemel allemaal baasjes waren die zelf belangrijk willen zijn. Dan wordt het daar een puinhoop. Maar ook in de gemeente of in een gezin is dat zo. Of in een bedrijf. Als je mensen hebt die belangrijk willen zijn. En die publiek nodig hebben om geëerd te worden. Dan wordt het echt een puinhoop. Maar als je een gemeente hebt of een gezin. Waar mensen elkaar willen dienen. Die vanuit een hart dienaar zijn. Dat is zo'n rijke zegen. Als je daar deel van uit mag maken. Dit voorbeeld laat ook zien dat je heel dicht bij Jezus kunt zijn en dat het toch om jezelf gaat. Die discipelen die waren heel dicht bij Jezus, die trokken een paar jaar met hem op. En toch zie je dat het om mezelf gaat. En ik denk dat een belangrijke waarschuwing is. Dat hoewel de discipelen dicht bij hem leefden, dat het toch gebeurde. Toch waren ze bezig om wie de belangrijkste zou zijn. En waarom zou ons dat niet overkomen? Waarom willen we eigenlijk zo belangrijk zijn? En wat je ziet is dat er een diepe innerlijke behoefte is om opgemaakt te worden. Om van betekenis te zijn, om belangrijk te zijn. En ik denk op zichzelf is dat goed. Ik geloof ook dat God dat in ons gelegd heeft. Maar de vraag is, hoe ga je dat invullen? Til je jezelf op het podium? Of wil je een dienaar zijn? Het verlangen naar betekenis, dat kan heel makkelijk ontaarden in zonde of een zegen. Het ligt heel dicht bij elkaar. En Jezus die zegt, wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dat is zo belangrijk. Als je jezelf op het podium zet, als je daarmee bezig bent, dan zul je nooit echte vreugde en vrede kennen. Maar als je een dienaar wil zijn, geeft dat echt voldoening. En God zal ons verhogen. Want dat is zoveel meer waard als dat gedaan wordt. Als God je eert, dan geeft dat zo'n diepe vreugde. Daar kan geen stadion met juichende mensen tegenop. Iemand die heel veel over werk heeft nagedacht, is de grote kerkhervormer Maarten Luther. En in zijn tijd was er ook een soort tweedeling in werk. Het werk van de monniken en de priesters en de nonnen werd gezien als Gods werk. Het was de geestelijke stand. En al het andere, het seculiere werk, werd gezien als werelds, als een vernederende noodzaak. En zo kunnen we het vandaag ook soms er tegenaan kijken. Het werk dat je in de gemeente doet is geestelijk. En het andere werk is allemaal werelds. Dat doe je om geld te verdienen en om van te kunnen leven. Maar dat denken over werk klopt niet. En Luther die zei er terecht het volgende over. En ik citeer even. Hij zei, het is pure fantasie dat paus, bisschoppen, priesters en monniken de geestelijke stand genoemd wordt. Terwijl vorsten, heren, ambachtslieden en landbouwers de wereldse stand genoemd wordt. Dat is een mooi verzinsel, maar het is bedrog en hypocrisie. En toch hoeft niemand zich daardoor in verlegenheid te laten brengen. En wel om deze reden, alle christenen behoren naar waarheid tot de geestelijke stand. En er is onder hen geen verschil, behalve ambtshalve. Daarom worden wij allemaal door de doop tot priesters gewijd. Zoals Petrus zegt, u bent een koninklijk priesterschap en een priesterrijk koninkrijk. Aldus Luther. En Luther stelt ook dat God ieder christen op dezelfde manier roept om te werken. Als we bijvoorbeeld in het Onze Vader bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan vraagt dat om alles wat nodig is om dat dagelijks brood te krijgen en te genieten. En dan gaat het niet alleen om die bakker die het brood bakt. Het gaat ook om de landbouwer die het graan zaait en oogst. De bakker die het bakt, de winkelier die het verkoopt, de websitebouwer die de website inricht en de vrachtwagenchauffeur die de broden transporteert. Maar wat dacht je van de mensen die de ovens ontwikkelen? Of de deegmachine? Of de tractor van de boer die ergens ontwikkeld moet worden en geproduceerd moet worden door mensen en onderhouden? Het is allemaal werk waar God ons toe roept. En God had ons best graan en vruchten kunnen geven zonder dat we hoefden te ploegen en te planten. Maar dat wil hij niet. Er zijn geen kant-en-klare maaltijden uit de hemel. De enige uitzondering daarop was het manna in de woestijn. Maar dat was tijdelijk voor een heel specifiek doel. En naast de opvallende opvatting van Luther dat elke vorm van werk Gods roeping is, heeft hij nog meer bijgedragen aan dit onderwerp werk. En dat is de leer van de rechtvaardiging door geloof alleen. De fundamentele inzet van de reformatie. En dit geeft de christelijke opvatting over werk nog meer vorm. En Luther die zegt daarover het volgende. Hij zegt, door Gods genade begon ik toen te begrijpen dat met gerechtigheidsgod bedoeld wordt de gave van God, waardoor de rechtvaardige leeft uit geloof. Het was mij alsof ik geheel herboren was en door de open poorten binnengegaan was in het paradijs zelf. Heel de schrift toonde me ogenblikkelijk een ander gezicht. En deze ontdekking of openbaring van Luther had een paar grote gevolgen. En dat eerste gevolg is dat als religieuze werken onmisbaar zijn om in het reine te komen bij God, dan zou er altijd een fundamenteel verschil zijn tussen het werk van de kerk en andere vormen van werk. Maar omdat religieus werk helemaal niet helpt om in de gunst bij God te komen, kan het ook niet langer gezien worden als iets wat hoger is dan andere vormen van werk. Het evangelie van verlossing door genade alleen heeft nog een tweede gevolg. Waar vroeger de monniken hun verlossing proberen te bereiken door religieuze werken, proberen de mensen van vandaag ook een soort verlossing te bereiken en eergevoel en eigenwaarde te verkrijgen door een succesvolle carrière. En daardoor gaan we op zoek naar banen met veel status en veel salaris. Maar het evangelie, dat bevrijdt ons van de voortdurende druk om onszelf te moeten bewijzen en om onze identiteit veilig te stellen door ons werk. Want we zijn al bewezen. We zijn al veilig. En het bevrijdt ons ook van een neerbuigende houding richting minder aansprekende arbeid. Of van afgunst richting meer verheven werk. Elke vorm van werk wordt nu een middel om onze liefde te tonen voor God, die ons redt voor niets. En een middel om onze liefde te tonen voor onze naaste. En dat betekent ironisch genoeg dat christenen die de leer van de Bijbel begrijpen, het werk van niet-christenen het meest zouden moeten waarderen. We weten dat we gered zijn door genade alleen En daarom zijn we geen betere vaders of moeders, of betere kunstenaars, of betere ondernemers of technici dan degene die niet geloven zoals wij. Maar met ogen die geoefend zijn door het evangelie zien we dat de wereld vol is van Gods glorie door mensen die Hij geschapen en geroepen heeft in alles. Van de meest eenvoudige handeling van het melken van een koe tot de meest briljante wetenschappelijke prestaties. En door deze revolutionaire kijk op werk krijgt iedere vorm van werk een gemeenschappelijk en verheven doel. God eren door je naaste lief te hebben en hem te dienen in je werk. En een van de belangrijkste manieren om anderen lief te hebben in je werk is door je vakbekwaamheid in dienst te stellen van anderen. Als het Gods doel is met je werk dat je de menselijke samenleving dient, dan dien je God door dat zo goed mogelijk te doen. Hoe kun je nu God en anderen dienen in je werk? Het lijkt me een mooi onderwerp om in de kringen te bespreken. Hoe dat je dit nou doet. Maar het begint ermee dat je denken over het doel van werk moet veranderen. Het plaatst werk in een compleet ander perspectief als je bewust wordt voordat je 's morgens naar je werk gaat en je te realiseren: wil ik vandaag in mijn werk anderen dienen en God dienen? Wat je kunt doen is om te bidden voor je baas en voor je collega's. En God vragen om jou ook inzicht te geven hoe jij in je werk anderen kunt dienen. Het heeft alles te maken met welke houding je staat in je werk, naar je collega's toe, naar je meerdere, maar ook naar je ondergeschikten. Allemaal mag jij ze dienen met jouw werk. Vandaag is het Moederdag. En moeders, daar zijn bij uitstek dienaren. 24/7. Altijd. En wat een zegen is dat voor een gezin. Als dat er is. Wat een rustpunt. Wat een veilige plek. Wat een vreugdevolle plek. Moeders, die maken dat het een thuis is. En in die video, daar zagen we hoe belangrijk dat deze baan is. Hoe belangrijk werk van God dat is. Ik wil je uitdagen om anders naar je werk te gaan. Of om anders thuis te werken. En je daarin te oefenen. Ik wil God dienen met mijn werk. Amen. Zullen we een moment stil zijn? En misschien dat de muzikanten pas naar het podium kunnen komen. Of even stil zijn en erover nadenken. En dan zal ik straks bidden. Vader, wil u zo bedanken voor uw woord. En Heer, dan als we zo toch telkens weer terugkeren bij de essentie, bij dat grote gebod wat u gegeven hebt. Om uw liefde te hebben boven alles en onze naast als onszelf dan. Dan zien we dat hier ook toch zo'n rijkdom in opgeslagen ligt. En we bidden u, Heere God, om deze revolutionaire gedachte die u ook zo neerlegt. Dat het erom gaat dat we in ons werk ook anderen dienen en u dienen. Ik wil u zo bidden of u ons zegt daar de genade en de kracht geeft en de leiding van uw geest om dat in de praktijk te brengen. Om daarin te ontwikkelen. En daarin te ontplooien. Heer, als we dat zo ook zien en lezen, dan zien we gewoon dat het klopt, Heer. Dat uw woord de waarheid is. En dat vrede en vreugde brengt. Vader, we danken u daar zo voor. En we bidden of u zo in de kracht van uw Heilige Geest ons ook zo tegemoet komt, Heere God. Om het te praktiseren. In Jezus' naam vragen we u dat. Amen.